Het is je boy Bubbles en het is weer tijd voor een nieuwe aflevering. En ik heb weer een drankje van een drankmaker die ik eerder heb gehad. Frits Limo. Ik heb eerder cola van hun gehad. Volgens mij nog een drankje. En ik heb het idee dat zij een wat meer biologisch drankje proberen te maken. Nou, in dit geval heb ik de Apple Cherry Elderberry, wat vlierbloesem is. Apple, kers, vlierbloesem. Maar in het Engels, Apple Cherry Elderberry is natuurlijk wel, dat rijmt, maakt het natuurlijk wel extra leuk. Ik heb wel eens een elderflower drankje gehad. En nou, cherry, apple niet zo heel vaak. Ik ben ook benieuwd of er bubbels in zitten. Daar was ik met mijn vrouw al over aan het tobben. Maar daar ga ik achterkomen als ik het flesje openmaak. En ik heb een handige flesopener. Dat is in een flesje. Het is in een flesje van 0,33 liter. Niet 33 liter, wees me niet bang. Hij is open, maar ik hoor niet echt bubbels. Ik kom erachter als ik het drink. Ik ben een beetje verkouden, zoals je hoort. Maar ik ga ook bijna op vakantie, dus de aflevering moet opgenomen worden. En ik ruik niet echt heel veel, moet ik zeggen. Maar ik kan er wel een slokje van nemen. Neem dat wel mee als ik straks de eindbeoordeling geef. Want dan kan het cijfer misschien wellicht beïnvloeden, omdat de smaak niet goed doorkomt. Ik weet het niet. Ik ga eens een slokje nemen. Er zit wel prik in. Het is niet verkeerd. Het is een leuke combinatie. Ook eentje die wat unieker weer is. Die je niet vaak proeft op deze manier. Maar ze werken wel goed samen. Vooral apple en cherry. Die kan je een beetje dat zure en de echte cherry smaak. Kan je er wel een beetje tussenuit halen. Dissiperen. To dissipate. Ik weet niet. Is dat een Nederlands woord? In elk geval, die werken goed samen. En die vlierbloesem rondt hem volgens mij een beetje af. Maar hij is niet verkeerd. Zeker niet. Goed. Ik heb op internet even gezocht naar... wat is het beste verhaal wat jij kunt vertellen... Het zijn mensen die hun persoonlijke verhalen vertellen. En daar heb ik twee grappige verhalen uitgehaald. Ik heb een kort stukje gelezen, maar niet verder gelezen. En hem naar het Nederlands vertaald, want hij staat oorspronkelijk in het Engels. Ik ga ze zo eens even voorlezen. Het eerste verhaal, dat heet TIFU. Wat Engels is voor Today I F'd Up. Vandaag heb ik het verpest door mijn biefstuk uit het raam te gooien. Gisteravond nodigde de baas van mijn vrouw van haar gloednieuwe baan ons uit voor een etentje. Tijdens de rit erheen herhaalde mijn vrouw herhaaldelijk hoe belangrijk het was om een goede indruk te maken. Ik spotte en liet mijn dwaze vrouw arrogant weten dat ik altijd een goede indruk maak. De baas van mijn vrouw is een alleenstaande dame van in de 50, dus we waren met z'n drieën. We praten over drankjes en salades en het leek echt goed te gaan. Ze lachten om mijn goed getimede, perfect passende grappen en mijn vrouw leek tevreden. Al snel bracht ze het hoofdgerecht tevoorschijn, een mooie grote sappige biefstuk voor ieder van ons. Toen ik in mijn biefstuk begon te snijden, werd ik ontmoedigd om te ontdekken hoe gaar deze biefstuk was. Nu heb ik mijn deel van de zeldzame biefstuk gehad. Ik geef de voorkeur aan medium, maar dit kan ook rare zijn. Dit was een paar minuten op de hete grill. Als ik het had geprobeerd, had ik de koe waarschijnlijk kunnen reanimeren. In plaats daarvan zat ik met mijn mes en vork te friemelen, me zorgen maken over hoe ik weg zou komen als ik deze biefstuk niet zou eten. Misschien claimen dat ik vegan was? Nee, ik deed al net alsof ik enthousiast was toen ik de biefstuk zag. Op dat moment verontschuldigde onze gastvrouw zich naar de keuken om wat dessertvoorbereidingen te doen. Terwijl ik over de mooie eettafel naar het open raam van dit appartement op de derde verdieping keek, verscheen er een cartoonlamp boven mijn hoofd. Ik wist dat ik besluitvaardig moest zijn, omdat ik besefte dat ze elk moment terug kon komen. Ik heb toegezegd. Ik pakte de biefstuk met mijn hand, schudde voorzichtig het sap eraf en voerde een perfecte worp dwars door het midden van het open raam. Hier is de grote FU, dus verpest. Het raam stond... Het raam stond niet open. Het was het schoonste raam dat je ooit in je leven hebt gezien. Dat wil zeggen, totdat mijn grotendeels rauwe biefstuk er tegenaan sloeg en langzaam naar beneden gleed. Een spoor van bloedig sap achterlatend. Mijn vrouw, wie biefstuk lekker medium rood was en zich niet bewust was van mijn hachelijke situatie, draaide zich om. Haar mond viel open en ze staarde me aan alsof ik een buitenaards wezen van een andere planeet was. Deze blik veranderde vervolgens langzaam in meer "er is geen plaats op deze planeet die je ooit voor mij verbergen kunt" uitdrukking van vreselijke woede. De baas van mijn vrouw hoorde de plof van de impact van de steek op het raam en kwam snel. Ze nam het tafereel in zich op. Het biefstuk en de vensterbank, het bloedspoor, mijn lege bord. En keek me toen onderzoekend en verbaasd aan. Ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen. Het voelde als een minuut stilte, maar waarschijnlijk duurde het 3 of 4 seconden. Uiteindelijk was het beste wat ik kon doen. Het spijt me. Ik ben zo'n kluns. Ik weet het niet. Ik was er gewoon mee bezig en het is uitgegleden. Vraag het maar aan mijn vrouw. Ik ben echt een kluns. Toch, lieverd? Er komt geen hulp uit die richting. Ik zal dit opruimen. Ik kan niet geloven dat dit... Het spijt me zo, enzovoort, enzovoort. Beide vrouwen bleven naar me staren alsof ik uit het gekhuis was ontsnapt, terwijl ik met mijn stoffen servet het bloed rond het raam smeerde, de biefstuk afstofte en mijn onsamenhangende uitleg bleef mompelen. Ik wist dat niemand het verhaal geloofde. Ik wist wat ik moest doen. Ik keerde schaapachtig terug naar mijn stoel en at elke hap van die walgelijke, koude, taaie, bloederige, rauwe biefstuk. De rest van de avond bleef ik vrij rustig. De enige 2 woorden die mijn vrouw tegen mij zegt sinds het incident zijn: "Het gaat goed met mij." Oké, dat is een goed verhaal. Oké, en nog 1 verhaal. Even kijken hoe we ervoor staan qua tijd. Nou, dat kan nog wel. Hoe zou het leven en de samenleving anders zijn als ze scheten lieten met dezelfde vreedheid en spontaniteit waarmee we niesten? Nou, hier komt een verhaal die dat beantwoordt, die vraag. Toen ik in de 6e klas zat, deed mijn atletiekteam op de kleine stadsschool het heel goed en mochten we meedoen aan de staatsfinale. Mijn evenement was de 200 meter sprint en hoewel ik het goed deed tegen andere kleine steden waar we normaal gesproken mee te maken kregen, had ik geen enkele kans op de staat. Dit was vrijwel het geval voor de meeste van ons, dus gingen we meestal voor de lol en verkenden we de enorme arena wat dan ook. Thuis mocht ik geen frisdrank, maar iemand kocht een enorme cola en ik vond het best lekker. Het werd tijd voor mij om mijn race te lopen. Nou ja, eigenlijk in mijn heat in de voorrondes, aangezien dit ding zo groot was dat ze eigenlijk meer lopers hadden dan het tegelijk op de baan zouden passen. De eerste keer dat ik dat ooit zag. De coach zegt dat ik mijn best moet doen en plezier moet hebben. Niemand verwacht veel, het is gewoon een eer om daar te zijn. Ik stel me op deze prachtige brede sintelbaan met misschien wel 15 rijstroken. Ik was er 8 gewend. En er staat ongelooflijk veel publiek te kijken. Grote tribunes vol mensen, allemaal nieuw voor mij. Ik word een beetje opgewonden van het geheel. Dus zetten we allemaal onze voeten in de blokken, hurken neer en spannen ons aan. Wachten op het schot van het startpistool. Terwijl er een stilte over de menigte valt, staan wij op scherp, wachtend op de knal. Als de start eraf gaat, maak ik een enorme sprong voorwaarts. Alsof ik de hele 200 meter ga sprinten. Wat ongeveer is wat mensen die er goed in zijn doen, maar niet mijn gebruikelijke aanpak. Deze enorme fysieke inspanning stuwt tegelijkertijd de meest gewelddadige, luidste scheet van mijn leven uit mijn preteen stankgat. Het grootste deel van het publiek heeft niet getraind op het hoogste fysieke niveau dat ik heb. Dus hun reactie op het pistoolschot is een klein beetje langzamer. Het effect is dat na de knal, maar voordat iemand ook maar 1 geluid maakt, mijn scheet met ongelooflijke helderheid en toon door de arena galmt. Voor iedereen daar is het bang. Ik deed een paar stappen gewoon uit instinct voordat het besef van wat er gebeurt begint door te dringen. Ik werp een blik op de menigte en in een fractie van een seconde zie ik het gewoon op ieders gezicht. Ze weten het. Ze weten het allemaal en ze kijken me recht aan. Hierdoor moet ik super hard lachen, terwijl ik ook zo hard ren als ik ooit heb gedaan. En wat is de reactie van mijn lichaam op die ongebruikelijke combinatie? Ja, nog veel meer scheten. Ik maak nu echt vrij snel stappen, dus in plaats van 1 grote explosie scheur ik bij elke stap een kleintje. Ik kan niet eens bedenken welke letters het geluid kunnen vertegenwoordigen. Als je je een snelle reeks korte, zeer luide scheten kunt voorstellen, dan is dat het wel zo'n beetje. Het duurt slechts 10 seconden om deze hele situatie te ontwikkelen. We zijn nog niet eens halverwege en ik heb ongeveer 15 scheten gelaten. Ik kon letterlijk niet meer zo hard lachen. Ik strompel naar een voorovergebogen halte, midden in de chicste arena waar ik ooit ben geweest, giechelend als de scheten-latende idioot die ik ben. Ik realiseer me dat niemand me voorbij snelt. Wat ik nu bedenk, dat dit tegen de tijd van de race had moeten gebeuren, ongeacht de scheetsituatie. Ik draai me om en alle andere lopers liggen allemaal op de grond of zitten net zo hard te lachen als ik. Letterlijk huilend lachend. Blijkbaar had mijn door scheet aangedreven uitval van de lijn de meeste van hen eruit gehaald. En de rest is bezweken voor mijn staccato toegifpresentatie. En dat is het verhaal van hoe een hele heat werd geëlimineerd uit de staatsfinales van de 200 meter. Zonder dat iemand het evenement voltooide. Wat volgens mij nog nooit eerder was gebeurd in de geschiedenis van de staatsfinales. Ik ontsnapte verbazingwekkend ongedeerd toen ik een kleine handjevol mensen van mijn school allemaal hun eigen evenement aan het voorbereiden waren en niet keken. Er gingen geruchten over een tweede scheet en eigenlijk lieten ze me weglopen. Ik verstopte me in de schoolbus tot we vertrokken en mijn coach was de enige persoon die er ooit met me over sprak. Hij lachte niet, maar hij schreeuwde ook niet tegen mij. Goed. Het zijn mooie verhalen. Ik loop een beetje uit. Ik moet even vaart gaan maken. Ik vind het een mooi drankje. Ik moet even wat vertellen over dat rating systeem. Want ik heb een paar mensen gesproken. Ik heb wat tips gekregen. Zoals bijvoorbeeld Peter-Jan Rens. Hans van der Tocht. Hans Kazan. Ik kan zo even niet voor de geest halen wat er allemaal voorbij is geweest. Maar ik speelde vorige keer met de gedachte van Martin Meiland. Maar toen zat ik te denken. Ik heb natuurlijk specifiek. Of nou, ik zat te denken. Ik werd erop aangesproken door Arnoud. Een eerdere gast. Maar ik ben het er wel mee eens. Ik heb het natuurlijk gehad over een inmiddels uitgerangeerde. Bekende Nederlander. En Martin Meiland is nog niet zo heel lang bekend. En volgens mij nog een beetje in de bloei van zijn populariteit. Of in elk geval aan het randje ervan. Want hij zit niet op dezelfde grond als bijvoorbeeld een Ron Brandsteder. Of een Marijke Helwegen. Of Ankie van Gunsven. Een goed alternatief in het gesprek met Arnoud is Hans Kazan. En hij zei, je kan dan Ron Brandsteder onder die lijn doen en Hans Kazan boven de lijn. Want Hans Kazan heeft namelijk nog iets extra's te brengen. Dan ga ik daar nog een kleine twist aan geven. Want ik ben inmiddels getrouwd. En kijk, Chantal Jansen is natuurlijk een beetje de go-to naam waar mannen naartoe gaan als ze het over een aantrekkelijke vrouw hebben. Maar ik ben getrouwd. Ik ben ook heel blij. En ik zou zeggen, ik zou haar niet meer zo hoog plaatsen. Ik zou dan haar naast Ron Brandstede plaatsen. Dus Ron Brandstede laag, Chantal Jansen hoog, maar allebei in het middenstuk. En dan zou ik Hans Kazan daarboven plaatsen. Want ik zou echt wel een weekje, misschien wel 2 weekjes, een paar keer willen afspreken met Hans Kazan. En gewoon eens over illusies showmanschap en vingervlugheid willen praten. Ik denk dat ik daar het langer mee kan volhouden dan met Chantal Jansen zonder dat mijn vrouw bezorgd wordt. Dus dan is het rating systeem vanaf nu Marijke Helwegen, Ankie van Gunsven, Rob Brandstede, Chantal Jansen. For the sake of dat je kunt zeggen dat je een keer na Chantal Jansen bent wakker geworden. Maar that's all, zeg maar. Hans Kazan, gewoon wonder all around, zeg maar. En Nelson Mandela. Dit drankje zou ik wel een Hans Kazan willen geven. Dat past ook wel goed. Wel een lage Hans Kazan. Want ik vind het zuurige niet altijd even lekker. Dus hij zit aan de Chantal Jansen kant. Maar hij is nog net wel over het randje heen. Want hij verrast en verbaast wel. Dus ik zou dit een kazannetje geven. Hans Kazan. En dan een. Zullen we eens een 7,4 doen. Dat. Goed, ga ik heel snel de podcast promoten. Hier bij je Boy Bubbles is het leuk. Nodig mensen uit. Dan is het nu tijd om het flesje te tikken. Kraken kan niet met een flesje, maar dan ga ik ook niet meer met blikjes doen. Maar ik heb een mooie flessenopener. Dat is hem. Goed. Dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren en dan hoop ik dat ik jullie een volgende keer weer spreek. Doei!